Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. België gaat misschien toch wat minder verdienen aan de geplande multinational belasting dan gedacht. Dat zegt het Rekenhof. Hoeveel minder en is die belasting eigenlijk wel een goed idee? Sell in May and go away, dat is een oude beurswijsheid, maar is die dit jaar ook uitgekomen? We blikken terug met onze marktenwatcher. En artificiële intelligentie is geen hype, die zal wegdeemsteren. Tempo waarin innovaties elkaar opvolgen zal alleen maar versnellen, dat zegt Belgisch AI-superbrein Pieter Abeel. Je hoort hem zo dadelijk. Het is donderdag 1 juni, welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De Belgische staat zal waarschijnlijk minder verdienen aan de geplande multinational belasting dan geraamd. Dat zegt het Rekenhof in een rapport over de begroting. De minimumbelasting is een wereldwijde afspraak en zit in de pijplijn tegen eind december. Hier in België maakt die deel uit van de hervorming van federaal minister van Financiën Vincent van Petegem, die ervoor moet zorgen dat België de strenge Europese richtlijnen haalt. De belasting viseert multinationals met een wereldwijde omzet van 750 miljoen euro of meer. Die zouden dan minstens 15% van hun lokale winst moeten afgeven. Dat moet ons land volgend jaar 630 miljoen euro opbrengen, tegen eind 2026 zelfs 740 miljoen. Maar het Rekenhof zet vraagtekens bij die cijfers. Hoezo en is die multinational belasting eigenlijk wel een goed idee? Goedemorgen, Dieter Dujardin.
Goedemorgen, Bert.
Wat zegt het Rekenhof precies, Dieter?
Wel, het Rekenhof heeft een aantal opmerkingen over de manier waarop de minimumbelasting is geraamd. Het Rekenhof merkt op dat voor de twee luiken van de tax een ander berekening is gebeurd. En ja, werpt op dat elke vorm van nieuwe belastingen altijd leidt tot een zekere vorm van gedragsverandering, zowel bij bedrijven als bij overheden. Dus men stelt zich de vraag of die opbrengst wel zal gehaald worden als andere landen nieuwe manieren vinden om bedrijven aan te trekken en als bedrijven andere wegen zoeken om toch in een bepaald land een bepaald voordeel te krijgen.
Okay, het Rekenhof denkt dus dat die multinational belasting wat minder zal opbrengen. Hoe reageert minister Van Petegem daarop?
Wel, minister Van Petegem merkt op dat zijn raming eigenlijk nog vrij conservatief is. De OESO heeft namelijk begin dit jaar nog een nieuwe studie gedaan waaruit blijkt dat die wereldwijde belasting een bijheffing van 220 miljard kan opleveren. Dus als je dat omzet naar België, zou dat tot een goede 800 miljoen extra inkomsten moeten leiden. En Van Petegem zegt, wij hebben zelfs ons niet gebaseerd op die algemene studie. Wij hebben eigen studiewerk gedaan op basis van concrete cases in eigen land. Dus hij gaat ervan uit dat zijn opbrengst wel gehaald wordt.
Oké, ruim zelfs zou je kunnen zeggen, Dieter, 800 miljoen. De multinational belasting komt er sowieso. Laten we even de analyse maken. Is het al bij al een goede maatregel?
Wel, als de maatregel ertoe leidt dat alle landen een belastingniveau gaan optrekken tot die 15%, wat als een aantal belastingparadijzen aan het doen zijn, dan is het doel van die belasting bereikt. Dan heb je een level playing field en dan is die race to the bottom gedaan. Nu, wat fiscalisten opmerken, is dat effectief bedrijven en ook landen aan het zoeken zijn naar nieuwe manieren om tot concurrentie te komen. Fiscalisten merken op dat er al een subsidieoorlog op komst is, waarbij dat een aantal fiscale aftrekken worden omgezet in subsidies. En ook ons land doet daaraan mee. Dus minister Van Petegem heeft ervoor gezorgd dat het bestaande belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling, dat dat een kortere terugbetaaltermijn krijgt, waardoor het eigenlijk zal gezien worden als een subsidie en niet als een aftrek. En het dus België competitief houdt in voor het sectoren als de pharma, die in ons land toch wel een gunstige fiscaal regime kennen.
Inderdaad, en die moeten we toch proberen behouden. Dankjewel, Dieter Dujardin.
Graag gedaan.
2.
De Belgische showbiz-leverancier AED staat te kopen, dat laat de bedrijfstop weten. AED wil doorstoten van een Europese topper tot een wereldspeler. Het wil 40% groeien en daarvoor heeft het een sterke nieuwe geldschieter nodig. AED verhuurt showbiz-materiaal zoals grote licht- en geluidsinstallaties, maar het doet ook leasing, verkoop en het ontwikkelt zelfs zijn eigen producten. Op dit moment draait het 90 miljoen euro omzet met 24 miljoen bruto bedrijfswinst. CEO Glenn Roggeman begon al op zijn 16e met al dat verhuren, kende een gigantisch succes en wil dat nu nog op meer plekken in de wereld gaan doen. Maar daarvoor is een meerderheidsaandeelhouder met diepere zakken nodig. De huidige partners zijn investeringsmaatschappijen zoals PE Group, die al ongewoon lang in het kapitaal van AED zitten en het dus niet erg vinden om te cashen en eruit te stappen. Zelf heeft Roggeman ook nog 10% in handen. De bekende AED-studio's in Lint zullen geen deel uitmaken van de deal. Die vormen een aparte entiteit.
3.
Sell in May and go away. Dat is een van die gevleugelde spreuken die analisten wel eens rondstrooien om een verklaring te geven voor wat er gebeurt op de markten. Maar hoe zat dat dit jaar? De maand mei is net afgelopen. We kunnen dus eens terugblikken. Goedemorgen, Serge Mampai.
Goedemorgen Bert.
Beleggen-expert hier op de redactie. Serge, was mei nu een goede of een slechte maand?
Wel, op het eerste gezicht niet zo'n goede maand. In december zijn de Europese beurzen ruim 2% verloren, maar we moeten dat toch ook een beetje nuanceren. Mei is traditioneel de maand waarin veel bedrijven hun dividenden uitkeren. En die dividenden compenseren wel die beursdaling. Dus al bij al kunnen we zeggen, ja, het is de slechtste maand sinds december, maar zeker niet om paniekerig over te doen.
Oké, wat heeft die maand dan bepaald op de beurzen, Ser?
Wel, vooral de schrik voor een nakende recessie. Hè. In Duitsland zit al in een recessie bijvoorbeeld. 2 opeenvolgende kwartalen van een negatieve groei. De economie is dus 2 trimesters na elkaar gekrompen in de grootste economie van Europa. Je ziet duidelijk dat die hoge inflatie, dus alles wordt al maar duurder, die rente stijgt, de waarde van het geld op de spaarboekjes daalt, dat dat toch op de consument begint te wegen. In Frankrijk bijvoorbeeld dalen de consumentenuitgaven al 3 maanden op rij. Aan eten en drinken geven de Fransen nu 11% minder uit dan voor corona. Dat is significant veel. En natuurlijk, ja, dat begint op die economie te wegen. Vastgoed bijvoorbeeld heeft heel veel last van de hoge rente. De vastgoedsector is met een neergang van meer dan 10% de slechtste in Europa.
Dat weegt allemaal op de beurs inderdaad, Serge. Zijn er toch nog sectoren die het goed hebben gedaan?
Ja, om toch nog winst te maken in mei, dan moest u vooral in de big tech zitten. Hè. Vooral dan in Amerikaanse technologie-aandelen. Sommige analisten hebben het nu over de Magnificent Seven. Dat zijn 7 grote technologie-reuzen die profiteren van de boost van artificial intelligence. Bedrijven als Apple, Microsoft, de chipmaker Nvidia, die profiteren daar echt van. En je ziet dat die heel goede resultaten publiceren. En bij gebrek aan een soort macro-verhaal dat de beurzen naar boven kan sturen, zie je nu dat beleggers massaal naar dat micro-verhaal van AI gaan. Die aandelen zijn gemiddeld dit jaar al 75% gestegen. Fenomenaal dus.
Sell in May and go away, but remember to come back in September, zeggen ze dan. Serge, is dat nu van toepassing?
Wel, in het begin van de maand had je dat dan zeker moeten doen. Maar eigenlijk, als je alles eens nader gaat bekijken, zie je dat historisch dat absoluut niet klopt. Mei is zeker niet de slechtste maand op de beurzen. En zoals daarnet gezegd, dat wordt gecompenseerd door die uitgekeerde dividenden. Timing op de beurzen blijft heel erg moeilijk. En je maakt natuurlijk altijd kosten. Als je alles verkoopt, moet je de beurstax betalen. Je moet je commissieloon gaan betalen aan de broker. Het loont eigenlijk de moeite niet om te proberen alles te verkopen in mei en in september terug te komen zoals het gezegde gaat.
Dankjewel, Ser.
Graag gedaan, Bert.
4.
En waar kijken beleggers vandaag nog naar uit? Dat zijn de kwartaalcijfers van computerfabrikant Dell. Die wordt binnenkort misschien lid van een van de belangrijkste bedrijvenclubs ter wereld.
Voorkennis.
Analisten verwachten geen denderend kwartaalrapport van Dell. Er was de voorbije maanden nog heel wat economische onzekerheid en consumenten hebben minder uitgegeven aan computers. De omzet zou met zo'n 20% zijn gedaald en de winst per aandeel zou uitkomen op een bescheiden $0,8. Toch is er een mooi vooruitzicht dat de koers van Dell kan stuwen. Het bedrijf wordt binnenkort waarschijnlijk opgenomen in de S&P 500, de moeder aller indexen, waar de meeste Amerikaanse groeibedrijven in zitten. Door een techniciteit kon dat nog niet voor Dell. Nog kanshebbers om de S&P 500 te betreden zijn investeringsbedrijf Blackstone, vakantiehuisplatform Airbnb en softwarebedrijf Snowflake.
5.
Vlaanderen gaat het budget dat het uitgeeft aan hoogbegaafde leerlingen verdubbelen. Nu spendeert de overheid 500.000 per jaar specifiek aan hoogbegaafde kinderen in Vlaamse scholen. Dat wordt voortaan dus 500.000. Minister van Onderwijs Ben Wijd zegt dat het een vergeten groep is, maar dat zijn regering die nu wel de nodige aandacht en middelen geeft. Het gaat dan concreet om leermateriaal speciaal gemaakt voor hoogbegaafde leerlingen of om budget voor extra verrijkingsklassen. Daarmee zullen 400 scholen worden geholpen. Ook het Vlaamse expertisecentrum voor hoogbegaafdheid wordt uitgebouwd. Dat er meer geld en aandacht nodig is, bleek nog eens uit de laatste proeven binnen het katholiek onderwijs. De resultaten tonen dat het de sterkste leerlingen zijn die het felst achteruit gaan. 2-3% van de Vlamingen is hoogbegaafd. Plannen voor aparte scholen voor hoogbegaafden zijn er voorlopig niet.
6. Artificiële intelligentie is geen modeverschijnsel.
Als jij het zegt, maar je bent hier niet de enige. Artificiële intelligentie is geen hype. Het fenomeen is hier om te blijven en zal alleen maar groter worden en sneller gaan. Dat zegt Pieter Abeel tijdens een bezoek aan de redactie van De Tijd. Het is volgens hem fundamenteel anders dan, zeg maar, crypto of de metaverse.
With AI, it's very different because if you think about it, it's not just that, oh, there's sign of life that this might emerge in the future. Already today, people are using, for example, especially ChatGPT to help them with their work. But then also, as we train larger and larger models as an AI community, these bots will become better and better and better. This trend line is just trending towards stronger, more capable AIs.
Abeel is een Amerikaanse Belg en spreekt Engels omdat hij vertrouwder is met die taal, zeker als het over deze materie gaat. Hij is een van de grote AI-denkers van het moment. Abeel leidt het Robot Learning Lab aan de vermaarde Universiteit van Berkeley en werkte onder meer ook bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT.
To me, the next thing on the horizon is automatic video generation. I could imagine a Hollywood production where all you have to do is write the script. And once the script is in place, you know, $1 billion movie production gets done just on a computer for, you know, $1,000. The real big thing in the slightly further future is on the scientific side, I think, to reinvent medicine. I wouldn't be surprised next 10 years, there are several diseases that we have much better treatments to thanks to AI progress.
Duidelijk een echte believer, maar het is ook zijn werk en leven natuurlijk. Abeel was hier gisteravond voor een keynote op ons New Insights event. Maar hij nam ook plaats in onze studio, waar collega Roan van Eyck hem alles heeft gevraagd over de stand van zaken en de toekomst van AI. Ook de heel, heel verre toekomst.
If the AI really starts optimizing for energy harvesting and compute, is Earth the place it's going to want to be? It's going to maybe just leave us behind?
Leave us alone.
Leave us alone. Be like, oh, this.
Not want to dominate us.
Exactly.
Or destroy us.
Exactly.
All right. So if we create godlike AI, it's going to be uninteresting for it to destroy us.
Not just uninteresting. It would probably be considered a big mistake.
God is alles en dus ook AI zeker of zoiets. Maar Roan heeft hem ook de echt ongemakkelijke vragen gesteld.
De zeven. How long until I can let AI do my job?
It'll say, hey, I read the whole thing. Based on what you've chosen in the past, I think you'd probably choose these 7. And then over time, it might even generate the script from those 7. Once you selected them, you know, with a reasonable amount of data, is it going to be able to do what you want it to do? It's a big question.
So maybe in a few years.
Well, it all depends. I mean, how much data are you going to be generating for it?
Okay, I'm going to have to renegotiate with my boss.
Daar moeten we eens over nadenken. Inderdaad, je kan het hele gesprek met Roan van Eyck en Pieter Abeel beluisteren in een nieuwe aflevering van onze podcast, De Ionauten. Dat is voor later deze maand. Intussen moet je gewoon maar extra goed naar De Zeven blijven luisteren.
7.
Haute couture en bier. Het is niet meteen de meest voor de hand liggende combinatie, maar toch is het net dat wat achter het nieuwe blonde bier Ypres zit. Omer, Jean van der Ginsten van brouwerij Omer en couturier Edouard Vermeulen van modehuis Nathan lanceren het nieuwe brouwsel. Het gaat om een hoppig blond bier van 6 graden waarvoor Edouard Vermeulen het design uitwerkte. Vermeulen woont al meer dan 40 jaar in Brussel, maar is afkomstig uit de Ieperse bierfamilie Vermeulen en een neef van Omer, Jean van der Ginsten. Die behoort tot de 4e generatie van de gelijknamige brouwerij. 2 jaar geleden ontstond het idee om Ypres, jarenlang het paradepaardje van brouwerij Vermeulen, formule nieuw leven in te blazen. Na veel proeven en experimenteren werd de smaak bijgestuurd, maar het bleef wel een bier van hoge gisting, gebaseerd op de Engelse ale-traditie. Bier wordt gebrouwen in de brouwerij in Belgium bij Kortrijk, die de voorbije jaren een grondige opfrisbeurt van 30 miljoen euro kreeg. Er wordt jaarlijks 110.000 hectoliter gebrouwen. Dat zouden er met IPRA dus nog wat meer kunnen worden. Daarmee zit deze de 7 er weer op, maar niet getreurd. Ook deze week is er een nieuwe aflevering van de Beursvailleurs. Die gaat onder andere over de vraag of beleggen in een voetbalclub op de beurs wel een goede zaak is. Gelukkig hebben we daar de ideale gast voor deze week, ex-profvoetballer Tom de Sutter. En er is nog een nieuwe spin-off van de Beursvailleurs die het licht heeft gezien. Luister vanaf nu allemaal ook naar de Beursvailleurs of the Record. Dat is een exclusieve podcast, 5 afleveringen waarin echte toppers vertellen hoe zij beleggen. En de eerste gast is niemand minder dan Mark Koeken.
Iedereen heeft graag wat liquiditeit. Hey, dat is toch ook zo. Als je aandeel koopt op de beurs, wat heb je liefst van al? Dat ze stijgen, natuurlijk.
Dat het stijgt dus. Mark Koeken legt zijn ware beleggersziel bloot bij de onnavolgbare Elvermorgen, collega hier bij de beleggerredactie van de Tijd, die deze podcast host. Verplicht luistervoer, zou ik zeggen, voor elke belegger. Opgelet, de Beursvailleurs of the Record kan enkel beluisterd worden via tijd.be of in de app. Doen, zou ik zeggen. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we weer. Tot dan!
U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.